U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, we zijn terug zeer welkom bij het uurtje Religieuze Poëzie. Felix Timmermans is een Vlaamse dichter uit de lage landen, kunnen we zeggen. En zijn religieuze poëzie brengt ons werkelijk dichter bij de geschiedende God. De Lierse dichter hield veel van zon- en feestdagen. Alle weekdagen verscheen die man op zijn zondags, omdat hij Jezus dicht bij zich voelde en welgezind leefde als kind van het licht. De vrome dagen kleurden als regenvlagen alle letterkundige verslagen, vaak geïllustreerd met verflagen, schilderijen, waterverf, tekeningen, altijd om de lezer te behagen. Beter dan zijn grafische portretten waren de letterkundige portretten. Hij kon iemand typeren met de meest rake, juiste, goed gekozen woorden die thuis hoorden in zijn originaliteit. Niemand kon zo beeldrijk timmeren met woorden als Felix Timmermans. Alle woorden en beelden die deze artistieke auteur heeft nagelaten blijven voor ons een bron van vreugde. Hoewel hij niet bespaard bleef van zware beprovingen en tegenslagen, of zelfs van tegenwerking en misverstand, was het leven voor Timmermans de moeite waard om geleefd en geliefd te worden. Heel zijn grafisch werk blijft een zondag voor het oog. Zijn literair werk klinkt als een zomerse klank voor ons aller oor. Vandaag gaan we, omdat het al stilletjes vastentijd is, we zitten in de 40-dagen tijd, gaan we even kijken naar de parabel van de verloren zoon die je kan lezen bij Lucas hoofdstuk 15, vers 11 tot 32. Dit is het derde luik van een drieluik. Het eerste handelt over een schaapje dat door een herder is verloren en de herder gaat op zoek en als hij het vol vreugde vindt, legt hij het op zijn schouders en brengt het terug naar de grote kudde. Een tweede luikje behandelt een vrouw die een drachme of een juweeltje is verloren, het huis uitveegt en als ze het gevonden heeft, zoekt ze de vriendinnen bij elkaar of de buurvrouwen voor een goede koffieklets. En dan zegt ze, kijk eens, dat juweeltje, die drachme was ik verloren en ik heb ze teruggevonden. Het derde luikje in hoofdstuk 15 van de dokter Lucas handelt over de verloren zoon. Er is niet zo vreugdevol bij een ouder wanneer een verloren gelopen kind terug op de goede weg komt. Wanneer ze terugkeren na God weet welke avonturen. Timmermans beschrijft dit evangelie in een gedicht van slechts 14 regels, 2x4 en 2x3. De eerste en de derde, de tweede en de vierde regel rijmen, wat zeer eigen is aan elke dichter. Per regel is het ook opvallend hoe mee de klinkers klinken, hoe dezelfde klanken terugkeren of hoe enkele woorden met dezelfde letters beginnen en daardoor een zeer eigen deining of een cadans bewerken in de teksten. Ik geef enkele voorbeeldjes. Breed blankt, milde maneschijn, rijen zijsens, der kimmen immer, kwert een zwijn met de zwijnen. Mijn verzonken ziele, uw verre stemme. Hoor je het? Die woorden vallen op omdat ze als het ware met elkaar verbonden zijn door de klanken en de klinkers. Ik zal eerst de vier strofen van het gedicht lezen en het heeft als titel gekregen in de bundel Verzameld Dichtwerk, bladzijde 161, De Verloren Zoon. Breed blankt mijn vaders huis in milde maneschijn, rondom in trijpe graan dat morgen wordt gesneden, de rijen zijsens glimmen nodigend en rein. Door de open ramen zoemen de avondmaalgebeden. Ik joeg mijn heimwee na, dat als de blauwe lijn der kimmen immer wenkt, maar wijkt bij elke schrede. Mijn onverzadigdheid, zij was een donkere pijn, die knutteloos versmacht in zonde en beestigheden. En kwert een zwijn gelijk dat met de zwijnen at. Toen klonk uw verre stem in mijn verzonken ziele. Ik ben uw heimwee. Heer, ik heb uw hand gevat, die mij terugbracht om hier nederig te knielen. Ik ben uw knecht, die vlijtig weer dit land betrad en ken nog goed het lied waarbij de halmen vielen. Dit gedicht is geschreven op 26 augustus 1946, dus in de tweede helft van de oogstmaand, waar men in de volksmond verhaalt: eens de oogst geschoren, winter geboren. Misschien zal het in 1946, kort na de Tweede Wereldoorlog, iets later geweest zijn om de oogst te scheren. Het is duidelijk dat onze vriend Timmermans hier schrijft vanuit zijn kennis van de Bijbel. Hij zelf ging regelmatig, als ik het zo mag zeggen, ter kerke en zal daardoor de verhalen gekend hebben uit de Bijbel. Zeker de mooie parabels uit het Lucas-evangelie en ook het andere evangelisten. Hij beschrijft het mooi, maar ook als landbouwer die weet hoe het op een bedrijf gaat wanneer een zoon verloren gaat. Dat raakt het hart van de ouders ten diepste. Ooit heb ik een jonge zoon van een boer weten sterven en dat is een wonde voor levenslang. Maar ook wanneer een kind vertrekt en niet meer huiswaarts keert, dan is dat een open wonde, nog erger dan wanneer iemand hemelwaarts is, omdat men weet, de verloren zoon zwerft ergens rond in God weet welke ellendige omstandigheden. En een vader en een moeder voelen zeer veel leed en zwijgen om dat kruis te dragen wanneer zoiets hen overkomt. Timmermans beschrijft hier het gebeuren vanuit een boerenhart en vanuit zijn gezond verstand en vanuit zijn christelijke ziel. Heel zijn wezen is uitgeschreven in dit unieke gedicht. Ik brokkel strofe per strofe open. Dus de eerste strofe beschrijft de boerderij omringd door graandragende velden. En er zijn ook veel mensen om te oogsten. Hij noemt ze rijen zeisens, die verwijzen naar de grote zeisens. Een zeis is iets om het graan te maaien. En er hangen zowel 5, 6 scherpe zeisens aan de muur, klaar, glimmend, rein, en die nodigen uit om aan de slag te gaan en de oogst te oogsten. Het is dus volop zomer, de vensters staan open, en door die open ramen, hij omschrijft het zo, door de open ramen zoemen de avondmaalgebeden. Je hoort dus het geruis van het biddend volk dat binnen in de kamer het hart verheft tot de schepper van hemel en aarde. Het was de goede, schone tijd dat voor en na het eten families samen baden. Breed blankt mijn vaders huis in milde maneschijn, rondom in trijpe graan dat morgen wordt gesneden. De rijen zeisens glimmen nodigend en rein, door de open ramen zoemen de avondmalen gebeden. Voilà. Het is een droge avond. De zomerzon heeft het graan op de velden gedroogd en de boer heeft besloten, morgen gaan we maaien. Zoveel maanden geleden mochten we de tarwe zaaien, maar nu is het hoogst tijd om de dragende graanhalmen met 30, 60, 100 nieuwe graankorreltjes erin, om die graanhalmen werkelijk los te snijden van de moeder aarde. Dat is een woord dat wij niet zozeer gebruiken. Graan wordt nu gepikdorst, de machines komen, en op 1, 2, 3 worden aren en hectaren, korenaren, afgesneden van de grond. Maar toen was het allemaal met de hand, gebogen. De landbouwers toen en de medewerkers moeten sterke ruggen hebben gehad en sterke handen om honderden, duizenden keren met de zeis te werken of de tarwe op te rapen en al knopende de schoven samen te binden en recht te zetten onder de hitte van de zon. Het is de landbouwer die mediterend over de velden heeft gewandeld, die deze strofen kan neerschrijven. Breed blankt mijn vaders huis in milde maneschijn, rondom in trijpe graan dat morgen wordt gesneden. De rijen zeisen glimmen nodigend en rein, door de open ramen zoemen de avondmalen gebeden. Ik joeg mijn heimwee na, dat als de blauwe lijn der kimmen immer wenkt, maar wijkt bij elke schrede. Mijn onverzadigdheid, zij was een donkere pijn, die knutteloos versmacht in zonde en beestigheden. Hier hoor je de ziel weer klinken van de jongste zoon. In zijn hart wou hij los, weg van thuis, de volle vrijheid in. De blauwe lijn der kimmen wenkt immer, maar wijkt bij elke schrede. Dus de jonge man is thuis vertrokken. Hij heeft het hele huis, heel de boerderij achterwege gelaten, heeft adieu gezegd aan het ouderlijk huis. En dan bekent hij mijn onverzadigdheid. Ik ben nooit verzadigd. Ik ben verslaafd aan altijd meer en altijd anders en altijd wilder en altijd nieuwigheden. Mijn onverzadigdheid, zij was een donkere pijn. Met andere woorden, ik ben aan het zondigen en ik kan niet ophouden. Die donkere pijn, die knutteloos versmacht in zonde en beestigheden. Dus de verloren zoon verwoordt hier dat hij nutteloos, vruchteloos, zinloos, hopeloos versmacht in zonde en beestigheden. De Franse mensen zeggen soms, zij bijt, tis dom. Maar al wat beestig is, en zogezegd feestig, is ook vandaag dom, dom, dom. De verloren zoon gaat verder in de derde strofe. En door al die beestigheden en zondigheden heen, en kwert een zwijn gelijk, dat met de zwijnen at. Daar hoort ge heel duidelijk het verhaal van de barmhartige vader in Lucas hoofdstuk 15. De verloren zoon had alles wat hij van de erfenis had meegekregen, opgedaan in feestelijkheden, in trakteren tegen de sterren op, in losbandig leven, en na alles opgeboemeld te hebben, komt hij bij een boer, ver weg van huis, smeken of hij daar iets te eten krijgt. En de boer stuurt hem als varkenswachter, zoals wij vroeger de koeienwachtertjes kenden, of mensen die bij kinderen die waken bij een paar schapen in de graskant. En zo wordt de verloren zoon gestuurd om varkens te goeden. En Lucas, de evangelist, schrijft, al had hij graag zijn buik willen vullen met wat de varkens te eten kregen, niemand gaf het hem. Hij die het varken heeft uitgehangen, is nu varken met de varkens. Dat doet mij denken aan de Franse bekeerling Charles de Foucault, die ook bekende dat hij werkelijk geleefd heeft als een varken. Varken met de varkens. Er bestaat zelfs een schilderij van. En kwert een zwijn gelijk, dat met de zwijnen at. Toen klonk uw verre stem in mijn verzonken zielen. Dat laat horen hoe de zondaar het geweten hoort knagen. En het geweten is de stem van God die komt van verre klinken, maar vroeg of laat klinkt die stem toch duidelijk en zegt wat onze ware bestemming is. En die klinkende stem hoort de zondaar zeggen, ik ben uw heimwee. Met andere woorden, God doet ons heimwee krijgen naar het vroegere leven, naar het schone leven, naar het waardige leven, naar het huiselijke leven, naar de geborgenheid, naar de zalige tijd van de zoeten goeden thuis. En dan bidt de zondaar, Heer, ik heb uw hand gevat. Het is dus alsof God doorheen het geweten van de zondaar een reddende hand reikt aan de armzalige mens, die verdrinkt en verzinkt in zijn zwijnenleven. Heer, ik heb uw hand gevat, die mij terugbracht om hier nederig te knielen. Dat is het wat de verloren zoon ook deed bij zijn barmhartige vader. Hij keert terug naar huis en zegt, neem mij toch aan als uw knecht, alstublieft. De verloren zoon keert terug, eigenlijk uit eigen voordeel. Bij mijn vader hebben de arbeiders te eten, te drinken, te slapen. Daar is hygiëne. Daar is het zo anders, zoveel beter dan hier in mijn zwarte ellende. En die goedheid, ook die barmhartigheid, dat ware leven trekt hem aan. Heer, Ik heb uw hand gevat die mij terugbracht om hier nederig te knielen. Wie knielt, maakt zich kleiner dan de mens die voor hem staat. Dit is een houding van, ik ben van u afhankelijk, ik heb u nodig, ik kan niet zonder u, nederig kniel ik. Een hoogmoedige zal nooit knielen, die loopt met de neus in de lucht, maar knielen drukt uit, ik ben niet waard onder uw ogen te komen, ik ben klein, ik heb niets te bieden, ik ben van u afhankelijk. En dan in de twee laatste regels dicht de dichter Felix namens de verloren zoon. Ik ben uw knecht die vlijtig weer dit land betrad en ken nog goed het lied waarbij de halmen vielen. Het is de verloren zoon die tot de milde, geduldige vader zegt, neem me alstublieft aan als uw knecht. Op het ogenblik dat Felix Timmermans dit gedicht heeft geschreven, is hij amper 60 jaar oud. In hem hoor je hier het kinderhart dat jegens God de Vader zegt, laat me toch maar bij u thuiskomen, wat mij ook overkomt. Ik heb uw hand gevat en ik wil weer vlijtig in dit land treden. En als ik ooit, vandaag, heden of morgen mag sterven, laat me dan het vaderland betreden. Het beloofde hemels vaderland. Je hoort hier de zielenhunker van de dichter. Het hele gedicht, er lees ik nog even om u mee te laten genieten. De verloren zoon. Breed blankt mijn vaders huis in milde maneschijn, rondom in trijpe graan dat morgen wordt gesneden. De rijen zijsens glimmen nodigend en rein. Door de open ramen zoemen de avondmaal gebeten. Ik joeg mijn heimwee na, dat als de blauwe lijn der kimmen immer wenkt, maar wijkt bij elke schrede. Mijn onverzadigdheid, zij was een donkere pijn, die knutteloos versmacht in zond en beestigheden. En kwert een zwijn gelijk, dat met de zwijnen at. Toen klonk uw verre stem in mijn verzonken ziele. Ik ben uw heimwee, Heer, ik heb uw hand gevat, die mij terugbracht om hier nederig te knielen. Ik ben uw knecht, die vlijtig weer dit land betrad en ken nog goed het lied waarbij de halmen vielen. Wij gaan er even uit voor een streepje muziek. Thank you. dierbare luisteraars, we zijn hier terug. We zitten in de vasten, de maand maart. En we gaan bij de dichter Felix Timmermans luisteren naar een boerengebed. Dat vind je in zijn verzameld werk, Adagio, bladzijde 154. Drie strofen van vier regels, kort, gebald, veelzeggend. Het hele boerengebed lees ik eerst voor, en dan zullen we strofe per strofe openbrokkelen. Het kruis staat eenzaam in de velden, door mijn zware boerenhand uitgesneden en gebeeldhouwd en godvruchtig neergeplant. Jezus is voor ons gestorven en misschien ook voor mijn veld. Al onze haren en de sterren, ook het zaad, heeft hij geteld. Heer, laat ons elkander helpen. Gij die het strooi niet hebt miskend, geef mij het zaad, ik geef de tarwe voor uw heilig sacrament. Hier horen we werkelijk de biddende zielen recht omhoog stijgen doorheen zijn stem tot in het hart van de hemel. En de laatste regel brengt ons stil bij de verborgen God, volledig aanwezig en werkzaam en bezig in het heilig sacrament. Het lijkt op volksdevotie en folklore. Vroeger kenden we de drie dagen waarop we de vruchten van de velden gingen zegenen. Dat behoort alles tot de volksdevotie, maar ook dit boerengebed kan je zeggen, dit is de devotie van de volkse, gelovige, vrome mens. Langs menige kouter, midden landelijke wegen komt men hier en daar beschermend een kruisbeeld tegen. Wie anders dan een vrome christelijke ziel heeft midden het open veld zo'n beeld geplant? Het lijkt eerst onhandig door boerenhanden gebeeldhouwd, enerzijds uit dank voor de zorgzame liefde van de Schepper die ons in elke zomer vruchten laat oogsten, maar anderzijds is er de grote hoop dat het veld wordt beschermd. Want regen of storm of overvloed aan water of windvlagen bij de volle oogst kunnen soms wel eens de vruchten tegen de aarde gooien. Vandaar dat de vrome landbouwer, ook de Brabantse boer Felix Timmermans, bidde met een gelovig hart. Deze 12 regeltjes lijken wel een volkslied geschreven voor mensen van de boerenbuiten. Maar met een eenvoudige, charmante beeldentaal zie je eigenlijk Timmermans bezig als een regisseur. Midden open velden een eenzaam kruis, door hem, want hij schrijft, door mijn zware boerenhand uitgesneden en gebeeldhouwd. Hij legt in die tekst zichzelf open en bloot. Hij deelt zich mee. En het zijn twee verschillende bewerkingen. Het is eerst uitgesneden door een zware boerenhand en dan is het gebeeldhouwd. Dat is wat verfijnt. En dan, dat is nog niet genoeg, hij heeft dit niet zomaar in de grond gestampt met aarde er rond en een paar stenen er rond om recht te blijven staan. Nee, het is godvruchtig neergeplant. Het woordje godvruchtig is zeer mooi in onze moedertaal. Wat hij daar verricht en dicht is een vrucht van Gods werk in hem. En vandaar dat hij dankzij het werk van de menslievende God en van de krachtige geest en de creatieve geest in zijn hart, kan hij godvruchtig dat kruis neerplanten. En dan in een tweede strofe gaat hij eventjes belichten wie aan dat kruis hangt en waarvoor en hoezeer die goddelijke zoon begaan is. Het is tegelijk bijbels en biddend. We horen hier de bezielde, vrome, diepgelovige timmermans, wiens bidden ook onze ziel kan raken. We komen thuis in zo'n gebed, omdat we moeten beamen, samen beamen. Het is waar wat hij schrijft, het is waar wat hij dicht, namelijk, het is de kern van ons geloof. Jezus is voor ons gestorven. En misschien ook voor mijn veld, voegt hij daar als boer aan toe. Al ons haren en de sterren, ook het zaad heeft hij geteld. De Bijbelse timmermans is thuis bij Matteüs hoofdstuk 10, vers 29 en 30, waar te lezen staat, waar Jezus zegt, bij u is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Maakt u dus niet te veel zorgen, zelfs als God reeds zorg heeft voor een paar mussen, hoeveel te meer dan voor ons. Als God reeds de bloemetjes kleedt op het veld, hoeveel te meer dan ons, kleingelovige mensen. Timmermans heeft ook inspiratie gevonden in het 13e hoofdstuk van Matteüs, vers 1 tot 23, in de parabel van de zaaier. In de goede aarde is het zaad ontelbaar, maar God is in staat om het zaad te tellen. Hij heeft ze ook geïnspireerd door Psalm 8, waarin de vrome Jood bidt, als ik maan en sterren zie die gij daar hebt gesteld, ach, wat is de mens dan, God, dat gij naar hem omziet. Timmermans spreekt hier van de ontelbare sterren die toch door God geteld zijn. Zo is God dat hij alles in zijn hart draagt en kent en volgt en weet. Timmermans laat hier blijkbaar groot zien dat hij als dichter toch een kinderhart heeft. Hij verbindt de ontelbare haren op ons hoofd met de talloze sterren aan het hemelgewelf. Dat kan je alleen maar als met een kinderziel. Hij leeft als boer ook spontaan verbonden met al wat de natuur laat lezen over het werk van de schepper. Hij leest eigenlijk in de natuur als in een open Bijbelboek. En hij, als Lierse landbouwer, mag het land bewerken dat hij krijgt van de hemelse Vader. En dan vertrouwt hij van diezelfde schepper zon en regen te krijgen. Biddend stelt hij een wondere ruilhandel voor. Het klinkt een beetje komisch en naïef, maar het is heel mooi zo. Hij zegt in die laatste strofe aan God, Heer, laat ons elkander helpen. Gij, die het strooi niet hebt miskend, geef mij het zaad. Ik geef de tarwe voor uw heilig sacrament. Het is zo bijna do ut des. Ik geef u opdat ik van u zou krijgen. Het lijkt bijna op een familiezaak tussen zoon en vader. Heer, laat ons elkander helpen. En dan, ja, een beetje om onze liefneer goed te stemmen, zegt hij, gij die het strooi niet hebt miskend. Hier herinnert hij Jezus aan liggende in de kribbe. de inwendige timmermans, herinnert Jezus aan het goudgele, stralende stro dat een hallo vormde in het kribbeke toen hij pas geboren was. En toen de engelen aan de hemel zongen, vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Als boer met gezond verstand waardeert Timmermans met heel zijn hart en heel zijn ziel de liefde van de Heer voor zijn schepping. En als daad van wederliefde biedt Felix de vruchten van de oogst, namelijk de tarwe. Heer, geef mij het zaad. Ik zal het wel zaaien en oogsten. Ik geef de tarwe voor uw heilig sacrament. Dat is werkelijk een heel mooi gebaar verwoord in dit gedicht. Hè? Het is werkelijk de mens die dankbaar geniet van de vruchten van de schepping. En die vruchten, de graanhalmen, de graankorrels, mogen geplet worden tussen zware molenstenen, zoals Jezus geplet en uitgeplet werd op het kruis. Zo mogen de hostiebroden gebakken worden uit graankorrels die tussen zware molenstenen zijn geplet in dienst van de Eucharistische Heer tot eer van het heilig sacrament. Hier word je de zielen minnen gewaar, een heel diepe zielsverbondenheid tussen het schepsel mens, dat werkt in de schepping, en de schepper. Al was er toen nog geen sprake van heilige hartbonden of de eucharistische werking van priester Poppe, de gelovige Timmermans heeft een heilige eerbied voor zijn schepper en voor diens zoon, Jezus Christus, aanwezig in de Eucharistie. Het doet mij spontaan ook denken aan het mooie lied dat wij kennen. Adorate devote, latens deitas. Ik aanbid u, verborgen God. In dit boerengebed hoor je Timmermans werkelijk met heel zijn geloof verwoorden, uitzingen als een volksgelovig lied. Kijk God, wat gij mij geeft, ontvang ik dankbaar en geef ik u terug tot uw eer, opdat het dienstbaar zou zijn voor, om u te aanbidden in uw heilig sacrament. Tot hier dit boerengebed van Timmermans. We gaan er terug uit met een streepje muziek en we komen dadelijk terug. bladzijde 166 vinden we een ander gebed van onze Timmermans. Drie strofen van telkens zes regels en terug rijmend met elkaar. De eerste en de tweede regel rijmen met elkaar. De derde en de zesde, de vierde en de vijfde. Het gedicht welt op uit het hart van de gelovige dichter. Het is een kinderhart. Hij komt helemaal thuis in de oorsprong van de ware liefde in Gods wezen. En het lijkt wel op het vroeger aangeleerde acte van liefde. De meeste van u zullen dat zeker nog wel kennen, hè? Dat klonk als volgt. Mijn Heer en mijn God, ik bemin u bovenal, uit geheel mijn hart, uit geheel mijn ziel, met heel mijn verstand en met al mijn krachten, omdat gij oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. En ik bemin mijn naaste gelijk mezelf, uit liefde tot u. In deze liefde wil ik leven en sterven. Seffens, hoor je de laatste regel van dit gebed en dan hoor je, herken je, dat acte van liefde. Ik hoor uw stem, nu hier, dan daar. Zij klinkt zo lokkend, wonderbaar, in het doornbos verborgen. Ik heb zo lang naar u getracht, zoals de arme kranke wacht naar het krieken van de morgen. Uw schoonheid heeft mijn rust verstoord en jaagt mijn ziel gedurig voort. Ik ben niet meer hetzelfde wezen. Uw liefde steekt mij als een piek, o zoete pijn, zij maakt mij ziek, toch wil ik niet genezen. Indien gij u verborgen houdt, al lokkend achter de doornen houdt, t mag steken en t mag kerven, dan zal ik door de doorns gaan, al kwam ik bloedend bij u aan. Ik wil in uw liefde sterven. Met andere woorden, de dichter verlangt de hemel te erven. Hij hunkert ernaar thuis te komen in de circulerende, oneindige liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de gemeenschap van ontelbare heiligen. De aanvang van het gedicht wijst naar een grote gehoorzaamheid jegens God. Hij schrijft, ik hoor uw stem, nu hier, dan daar. Zij klinkt zo lokkend wonderbaar in het doornbos verborgen. Timmermans doet ons herinneren, of herinnert ons, aan de verschijning van de vreeswekkende God aan Mozes vanuit een brandende doornstruik. Ik lees het u heel even voor uit het boek Exodus in hoofdstuk 3, vers 1 tot 6. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Gods stem verplicht ons zachtjes om te gehoorzamen, om te luisteren, zodat we weten wat hij aan ons wil meedelen. Gods stem brengt gelovigen ter bestemming en maakt ons ook welgezind en goed gestemd. Ik hoor uw stem, nu hier, dan daar, zo klinkt, zo lokkend, wonderbaar, in het doornbos verborgen. En dan de eerlijke hunker van de gelovige ziel. Ik heb zo lang naar u getracht, zoals de arme kranke wacht, naar het krieken van de morgen. De arme kranke is de zieke, krank, ze zijn krank, ze zijn ziek, is het Duits, krank is Duits voor ziek. De arme zieke wacht, hunkert, verlangt naar het krieken van de morgen. Een zieke die echt niet kan slapen, die ongemakken heeft of hoofdpijn of werkelijk het hele lichaam afziet van ellende, die hunkert naar het aanbreken van de dageraad. Ook de psalmist verwoordt dat en legt dat in de mond van de waker in de nacht, die uitziet naar het gloren van de dageraad. Dat is het diepste verlangen dat Timmermans verwoordt. Ik heb zo lang naar u getracht, zoals de arme kranke wacht naar het krieken van de morgen. Men wacht naar de verborgen God, de latens deitas. En dan zo mooi: uw schoonheid heeft mijn rust verstoord en jaagt mijn ziel gedurig voort. Ik ben niet meer hetzelfde wezen. Uw liefde steekt mij als een pik, o zoete pijn, zij maakt mij ziek. Toch wil ik niet genezen. Deze tweede strofe laat horen hoe de dichter onrust kent in zijn ziel. De pijn bij God te zijn maakt hem zo gezegd ziek, maar het is een goede ziekte, het is een minne leed, een pijn uit liefde, en van die pijn wil hij niet genezen. Integendeel, het doet zijn wezen deugd, ook al is er een liefdepijn mee gemoeid. En dan in de derde strofe heeft Felix als vrome gelovige er alles voor over om de verborgen God te ontmoeten, koste wat kost. Het is alsof hij dan denkt aan de gedoornkroonde Jezus, zijn geliefde, aanbiddelijke, beminnelijke meester. De beminde heiland ziet hij waarlijk als God-mens ter genezing. En zich geborgen weten in de oneindige liefde van de enige ware God is voor hem, en ook voor ons, de troost bij uitstek. God ontmoeten, in Gods liefde sterven, is voor ons een zekerheid, een hoopvolle toekomst, een onverbreekbaar houvast. Daarom herlees ik graag dit gedicht al biddend met u, vooruitziend naar de goede week, naar Pasen, naar onze verrijzenis. Ik hoor uw stem, nu hier, dan daar, zo klinkt zij lokkend wonderbaar, in het doornbos verborgen. Ik heb zo lang naar u getracht, zoals de arme kranke wacht naar het krieken van de morgen. Uw schoonheid heeft mijn rust verstoord en jaagt mijn ziel gedurig voort. Ik ben niet meer hetzelfde wezen. Uw liefde steekt mij als een pik. O, zoete pijn, zij maakt mij ziek, toch wil ik niet genezen. Indien gij u verborgen houdt, al lokkend achter te doornen goud, t mag steken en t mag kerven, dan zal ik door de doorns gaan, al kwam ik bloedend bij u aan. Ik wil in uw liefde sterven.